Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof Verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk. Deel 2. Het is alweer ruim 3 jaar geleden sinds Frank Lindorp voor het eerst de voet zette op de Guilerhof. In die tijd hadden zowel Willem van Guilen als zijn oudste bouwknecht geprobeerd van de jongen een boerenzoon te maken. Boer van Guilen had bij de aankomst van Frank besloten hem nog tot het volgende voorjaar naar school te sturen. Dan liep hij op het drukste moment van de hooibouw tenminste het volk niet in de weg. En zo was Frank bij de oude schoolmeester van Doornspijk terechtgekomen. Tot grote vreugde van Hanneke, die hem gelijk als een grote broer beschouwde en tevens als een zeer gewilde speelmakker. Als Frank van school kwam, viel er altijd wat voor hem te doen op de hoeve. En het was meestal de boer zelf die hem het werk opdroeg. Het gebeurde echter ook wel dat Gerrit Gravels hem het een of ander karweitje aanwees. En dat had Frank Lindorp veel liever. Vanaf het eerste ogenblik dat hij met Gerrit in aanraking was gekomen, voelde de jongen zich tot de bouwknecht aangetrokken. En ook tot zijn vrouw, had al snel zijn hart gewonnen. Doe zonder tegenspraak wat je oom van je vraagt, want je bent helemaal van hem afhankelijk. Aan die woorden van Geert Abels dacht Frank Lindorp vaag genoeg, als de boer hem droog en zakelijk iets opdroeg. Wat hem vaak tegen de borst stuitte, maar wat hij met zijn aangeboren wilskracht zo goed mogelijk probeerde te doen. Meestal kwam Hanneke hem opzoeken en gezelschap houden bij het vervelende onkruidwieden in de moestuin. Of, toen het wat later in de tijd werd, het afgevallen fruit in de grote boomgaard opzoeken en de slootkanten zuiveren van branknetels. Als de boer zijn dochtertje achter bij Frank aantrof, stuurde hij haar onverbiddelijk weg. Hier niet bij Frank scharrelen, Hanneke. Zo klonk het dan stroef en kordaf uit de mond van de boer. Frank moet werken en als jij met hem komt praten, schiet hij niet op. Dan dwaalden Franks gedachten altijd weer naar het schippershuis in Elburg. Maar al te vaak stonden hem de tranen in de ogen en treurde hij met heimwee in het hart over zijn zo vroeg gestorven ouders. Opeens kwam alles wat met het ouderlijk huis te maken had hem weer helder voor de geest. Hoe hij met moeder de dagen telde die nog moesten voorbijgaan voor vaders schip kon binnenvallen. En dan de blijde thuiskomst. Altijd bracht vader iets mee. Maar nergens was Frank zo blij mee geweest als met het scheepje dat vader bij zijn terugkeer van de voorlaatste reis voor hem had gekocht. Niet veel had Frank mee kunnen nemen uit de ouderlijke woning, maar zijn scheepje, wat wondermooie zeeschelpen en andere merkwaardige kleinigheden had hij meegebracht naar de Guilerhof. Verder was alles wat eens aan zijn ouders toebehoorde publiek verkocht en de opbrengst voor Frank vastgezet, totdat hij meerderjarig zou zijn. Het is op een zondagmiddag, laat in de herfst, dat Frank in zijn eentje door de boomgaard loopt. 'S morgens was hij naar gewoonte met oom Willem, tante Martha en Hanneke naar de kerk geweest. En na de middag, als er meestal bezoek van boeren en boerinnen op de Guilerhof was, sloeg niemand acht op Frank. Als deze dan zijn kang schoon zag, ging hij op stap naar Elburg en zocht de jongens van Visser Abels op. Het waren lichtpuntjes in het leven van de knaap. Maar boer van Guilen wilde niet dat zijn neef en pupil omgang had met vissersjongen of varensvolk. Denk erom, Frank, had de boer onlangs gezegd, dat je niet meer naar Elburg gaat in je vrije tijd. In de eerste plaats heb je er niets nodig en ten tweede wil ik niet hebben dat je de omgang voortzet met je vroegere vrienden. Je wordt hier opgeleid voor de boerenstand. En als je met jongens van je leeftijd wilt omgaan, heb ik daar niets op tegen. Als het boerenzoons zijn. Heb je dat begrepen? De jongen had ja geknikt. Maar hij was in opstand gekomen tegen dat bevel. Waarom mocht hij niet meer met Gijs en Piet Abels omgaan in zijn vrije tijd? Het waren toch de trouwe vrienden uit zijn gelukkige kinderjaren. Hij kende wel boerenzoons van zijn leeftijd, kon ook wel goed met hen opschieten, maar had nog geen bepaalde vriend onder hen gevonden en er eigenlijk ook niet naar gezocht. In niet al te prettige stemming dwaalt Frank door de boomgaard en zijn gedachten voeren hem telkens weer terug naar het schippershuis. Daar wekt de stem van Hanneke hem uit zijn sombere overdenking. Ze bedelt zo lang bij hem dat hij eindelijk zijn scheepje haalt en het aan een lang touw op de vliet laat varen. Vol aandacht voor het ranke vaartuigje lopen beiden voetje voor voetje langs de kant van de vliet. Komen ze aan het eind, dan trekt Frank het dunne koord langzaam naar zich toe, wikkelt om zijn hand en haalt zo het scheepje naar de kant. Al enkele keren hadden ze dat spelletje herhaald. Juist is het Hannekes beurt om vast te houden en heeft Frank het eind van het touw stevig om haar hand gewikkeld. Als de boer achter de bomen tevoorschijn komt en zijn dochtertje toesnauwt: ben je dwaas, kind, om zo vlak langs het water te lopen? Je weet dat je hier niet mag komen. Tegelijkertijd pakt hij Hanneke bij de arm en trekt haar tamelijk onzacht naar zich toe. Door de plotselinge ruk aan het touw schiet het los van het scheepje. Het kantelt en even later naar de diepte verdwijnt. Doordat Frank het met stenen had geladen om het wat vaster op het water te laten leggen. O vader, vader, het mooie scheepje van Frank, roept het kind angstig. Nu aan de boer zich met een donkere blik naar de jongen, die strak naar de plek tuurt waar zijn scheepje zonk. Laat het niet meer gebeuren, jongen, dat je Hanneke door je kinderachtig spel in gevaar brengt. Ik dacht werkelijk dat een jongen bijna van 13 jaar wat meer verantwoordelijkheidsgevoel zou hebben. Frank antwoordt geen woord, maar zijn gezicht wordt bleek en zijn blauwe ogen schieten vuur. Vanaf dit ogenblik groeit er een wrok in zijn hart tegen de man van wie hij het brood eten moest. Met tranen in de ogen gaat hij ten slotte naar het huisje van Gerrit Gravels, waar hij bij de knecht en zijn vrouw troost vindt voor zijn jongensverdriet. Maar de wrok tegen zijn oom blijft in hem smeulen. Ruim 3 jaar is Frank nu op Guilerhof. De winter was dit jaar vroeg ingevallen. Half november was het al begonnen te vriezen en de hele week had de jeugd uit de omtrek geschaatst op de vliet en op het ondergelopen lage land. Toen Frank Lindorp op de hoeve gekomen was, had de boer zich er aanvankelijk aan geërgerd dat Hanneke zich tot de vreemde knaap voelde aangetrokken. Later, toen hij zag dat de knaap voor de kleine wildzang, die nergens bang voor was, waakte en zorgde als een oudere broer, vond de boer het een soort geruststelling als hij de jongen in haar buurt wist. Dit was waarschijnlijk ook de reden geweest dat boer van Guilen de vorige winter tegen Frank had gezegd: Kun je schaatsrijden, Frank? En toen de jongen de vraag van de boer instemmend had beantwoord, mocht hij bij de smid een paar schaatsen gaan halen op rekening van zijn oom. Vanaf dat ogenblik had hij tot taak om Hanneke te leren schaatsen en al heel snel had ze de slag aardig te pakken. En nu is het weer winter en het ijs prachtig. Vader, mag ik morgenmiddag met Frank gaan rijden bij de molen? Vraagt Hanneke. Je kunt morgen wel gaan, het ijs is goed. Maar je moet op de vliet blijven, achter de boomgaard. Daar zijn meer kinderen en je kunt er geen kwaad. Maar ik ben toch al 13 jaar en Frank staat vast genoeg op de schaatsen dat men mij heus zo gauw niet omver rijdt, probeert het meisje. Maar de boer is niet van zijn besluit af te brengen. Kortweg antwoordt hij, je bent te jong om op de drukke baan te rijden en Frank hoeft niet altijd bij je te zijn. Als je morgen rijden wilt, kun je dat doen op de vliet en zonder Frank. Die heeft zijn werk. Onbillijk kan Frank deze regeling niet vinden, maar toch ergert het hem dat zodra de boer zijn diensten niet meer nodig heeft om zijn dochtertje te helpen, hij gelijk gepasseerd wordt. Als naar gewoonte verraadt hij achter met geen enkel woord wat er in hem omgaat. En als de boerin terloops opmerkt dat Frank dan een andere middag kan gaan schaatsen, haalt de boer zijn schouders op, maar antwoordt niets. De dagen van de week verlopen. Het weer blijft vriezend, maar Frank heeft de schaatsen nog niet onder gehad. Hij is te trots om aan zijn oom toestemming te vragen. En de boer vindt dat, als de jongen wil gaan schaatsen, hij het beleefd aan haar moet vragen. Zo wordt het zondag. En stil, met de rok in zijn hart, gaat Frank die morgen met de boer en Hanneke naar de kerk. Vrouw van Guilen ligt op bed met zware hoofdpijn. Na de middag zoekt Frank zijn schaatsen op. Ineens is het plan bij hem gerijpt om te gaan schaatsen. Waarom ook niet? Had hij de hele week niet gewerkt op de hoeve? Zonder dat oom Willem met een enkel woord gerept had over schaatsen? Moet oom Willem hem dan altijd zo stug en kortaf behandelen? Nu is het geen werkdag en hoeft hij ook geen vrij af te vragen. Even komt de bedanking bij hem op dat het zondag is. Hanneke mag vandaag ook niet naar het ijs. Maar met kracht onderdrukt hij alle bezwaren en even later stapt hij met de schaatsen onder de arm over het erf om door de boomgaard naar de vliet te gaan, waar hij meteen kan onderbinden. Op dit ogenblik komt juist Hanneke uit het huis van Gerrit Gravels en roept, zodra ze de jongen ziet. Waar moet dat heen, Frank? Ga je schaatsen? En vindt vader dat goed? De jongen haalt enigszins verdrietig zijn schouders op. Ik ben de hele week nog geen minuut van mijn plaats geweest. Ik vind dat ik wel eens een uurtje voor mezelf mag hebben om te schaatsen. Je had best van de week kunnen rijden, als je het vader maar had gevraagd. Waarom ben je toch zo koppig, Frank? Je had het immers gerust kunnen vragen. Vond je dat zo moeilijk? Ja, antwoordde de jongen stug. Dat vond ik zeker moeilijk. En daarom ga ik liever in mijn eigen vrije tijd. Dan hoef ik niets te vragen. Meteen wil hij zijn weg vervolgen. Maar Hanneke geeft het nog niet op. En gaat vlak voor hem staan. Je wilt nu met alle geweld gaan schaatsrijden, zegt ze. Maar op zondag wil vader het zeker niet hebben. Ik mag vandaag ook niet het ijs op. Wat zou je moeder ervan gezegd hebben? Het bloed schiet de jongen naar de wangen. Blijkbaar verkeert hij in tweestrijd, nu hij aan zijn moeder herinnerd wordt. Moeder zou het waarschijnlijk liever niet gehad hebben. Maar moeder hield van me en oom Willem heeft een hekel aan me. Ik kan het niet verkroppen. dat hij met alle geweld een boer van me wil maken, terwijl mijn hart trekt naar de zee. Ik kan daar nu eenmaal niets aan doen. En als ik nog langer hier op de Guilerhof moet blijven, loopt het mis. Ik ben geen schooljongen meer. Verschrikt kijkt Hanneke haar neef aan en vraagt dan: Zou je weg willen van ons, Frank? Waarom toch? Ik weet dat vader wel eens stug tegen je is, maar dat ligt zo in zijn aard. Maar moeder en Gerrit Gravels, zijn vrouw, ja, wij allemaal houden toch wel van je. Je mag toch niet weggaan, Frank? En je moet heus de zee maar uit je hoofd zetten. Op dit ogenblik komt een karretje het erf oprijden, waarin twee boeren zitten. En tussen hen in een meisje van ongeveer dezelfde leeftijd als Hanneke. Het zijn goede kennissen van boer van Guilen, met wie ze vaak zaken doen. Het karretje houdt stil onder de notenboom en de inzittenden klimmen uit. Voordat Hanneke het meisje verwelkomt, keert ze nog even naar Frank en zegt haastig: Ga nu je schaatsen wegbrengen, Frank. Er is misschien morgen wel gelegenheid voor je om te gaan. En als jij het niet aan vader vraagt, zal ik het doen. Dan mag je zeker. Ik wil wel thuis blijven, omdat jij het graag wilt, Hanneke. Maar voor mij moet je niets vragen. Dat kan ik niet hebben. Zijn stem klinkt hard en bitter. En zich omkerend loopt hij de grote schuur in waar hij zijn schaatsen in een hoek werpt. In een verdrietige stemming komt Frank de schuur weer uit. En terwijl hij met de handen in de broekzakken doelloos in de richting van de poort kuiert, mompelt hij binnensmonds: Die Hanneke heeft wel het beste met me voor en ik weiger haar niet graag iets. Maar de zee vergeten, dat kan ik niet, dat wil ik niet. Al de Lindorps waren zeelui en zou ik, de laatste uit het geslacht, mij dan door oom Willem laten dwingen mijn leven te slijten achter de ploeg en de koeien? Dat nooit. Liever loop ik weg en verberg me in het ruim van een schip, want varen wil ik. Truigravels, die juist over de onderdeur van haar huisje naar buiten kijkt, schudt onwillig haar hoofd als ze de jongen in de koude wind over het erf ziet slenteren. Zou je niet liever binnenkomen, Frank, dan daar over het erf te kuieren, alsof het een mooie zomerdag is? Dat kon ik al doen, Trui, luidt het antwoord, en hij stapt binnen. Al snel zit hij bij het gezellige haardvuur en de vrouw steekt gelijk van wal met de opmerking: Je hebt het weer niet best naar je zin, Frank. Waarom loop je zo te mokken? En dat nog wel op zo'n mooie zondagmiddag. Toch geen moeite met de baas gehad? Dat is het nou juist, antwoordt hij. Maar het begint mij hier hoe langer hoe meer de keel uit te hangen. Ik weet zeker dat ik op de Guilerhof nooit, nooit zal wennen. Op dit ogenblik komt Gerrit Gravels binnen. Zijn reuzengestalte valt bijna de hele deuropening. Met vrolijke stem begroet hij de jongen en maakt zich dan gemakkelijk bij het knappende haardvuur. Ziezo, zegt hij, Bart Woensel en Jan Hankes zitten bij de boer en ik wed om niet wat dat ze weer iets te chagrijnen hebben op de Guilerhof. Een mens zijn zin is de mens zijn leven, Gerrit, merkt Frank Lindorp op. Daar ben ik het niet altijd mee eens, Frank. Als men de hele week de tijd heeft om handel te drijven, hoeft men de dag des heren daar toch ook niet voor te gebruiken. Dat kan nooit goed zijn. Een ogenblik is het stil in de gezellige kamer. Dan opeens herhaalt Frank de woorden. En toch zeg ik het nog eens. Een mensenzin is een mensenleven. En ik denk daarbij aan mezelf. Niet gemakkelijk geeft Frank Lendorp uiting aan wat er in hem omgaat. Maar in het huisje van Gravels spreekt hij vaak vrij uit. Ja, aan mezelf. En jullie moeten het nu maar eens weten. Met welke plannen ik rondloop. Als kind al hunkerde ik naar de tijd dat ik mee zou gaan varen op vaderschip. Door het sterven van mijn ouders werd alles anders en kwam ik hier in het boerenbedrijf. Ik heb geprobeerd om me aan te passen aan de nieuwe levensomstandigheden. Gedaan wat oom Willem me opdroeg. En ik durf wel te zeggen dat ik de laatste 2 jaar op de Guilerhof meer dan mijn kost aan mijn kleren verdiend heb. Is dat zo of niet, Gerrit?
Dat klopt, antwoordt Gravels.
Je oom heeft een jonge knecht uitgespaard doordat jij hier, en dat ben ik met hem onlangs ook al eens gezegd, dat jij hier bent. Nu, dat wilde ik graag van je weten, Gerrit. Ik moet zekerheid hebben dat ik mijn oom voor geen hap eten en voor geen stuk kleren dankbaar hoef te zijn. En dat ik alles wat hij aan mij ten koste heeft gehad met eerlijke arbeid heb verdiend. Maar nu staat mijn besluit ook vast. Ik ga varen. De bouwknecht schudt zijn hoofd en zucht en antwoordt. Dat het ervan zou komen, had ik wel gedacht. Maar je oom zal niet gemakkelijk toestemming geven. Vooral niet nu hij heeft gezien dat er best een goede boer uit je kan groeien. Of oom Willem me toestemming geeft of niet, brengt geen verandering in mijn besluit. Ik ga varen, dat staat vast. Frank, bedenk toch dat je een wees bent, dat niemand anders in de wereld bezit dan je oom en tante hier op de Guilerhof, mengt Trui zich in het gesprek. Wees ervan verzekerd dat je oom volgens zijn opvatting het beste met je voor heeft. En als jij je naar zijn wil schikt, zeker voor je toekomst zal zorgen. Als je je echter verzet tegen wat hij zich vast heeft voorgenomen, wat moet er dan van je worden? Kan ik het helpen dat hij een afkeer heeft van alles wat met het water te maken heeft, terwijl ik naar het water verlang als een vis op het droge?
Nee, Frank, antwoordt Gerrit Gravels op ernstige toon. Dat kun je niet helpen. God schiet de mensen met verschillende verlangens. Maar of men altijd daaraan gehoor mag geven, dat is de grote vraag.
De vlammen lekken hoog op in de schouw. En nu de dalende winterzon niet meer door de ruitjes schijnt, trekken avondschaduwen zich al samen in de hoeken van het lemen huisje. Nog geruime tijd probeert zowel Gravels als zijn vrouw de jongen te bewegen, toch af te zien van zijn roekeloos voornemen om tegen de wil van zijn oom naar de zee te gaan. Maar hun goedbedoelde pogingen stuiten af op de onverzettelijke wil van Frank, bij wie het besluit vaststaat om tot elke prijs te gaan varen. Buiten is het al donker. Enkele sterren beginnen te schitteren aan de hemel. En nog steeds zit Frank met de voeten op de warme, blank geschuurde vuurplaat en staart naar de spelende vlammen in de haard. Blijkbaar kan hij van dit plekje niet gemakkelijk afscheid nemen. Eindelijk staat Frank Lendorp op, kijkt nog eens het huisje rond en zegt dan: ik kan me vergissen, maar ik geloof dat ik niet vaak meer bij jullie zal komen, buurten. Dan neemt hij afscheid en vertrekt naar de hoeve. Ik ben bang dat het nog eens slecht afloopt met de jongen. Merk Trui op als ze weer alleen zijn. De bouwknecht haalt zijn schouders op. Ik weet werkelijk niet wat ik ervan zeggen moet, Trui, antwoordt hij bedachtzaam. De jongen is nu eenmaal voor de zee geboren. Het is wel opmerkelijk hoe hij hier hard gewerkt heeft aan zijn uiterste best gedaan heeft, alleen om niet de minste verplichting aan zijn oom te hebben. Nu hij echter zover is, dat hij meent alles wat hij aan zijn oom verschuldigd is door zijn werken terugbetaald te hebben, zal niemand hem kunnen verhinderen de Guilderhof de rug toe te keren. En misschien is het maar het beste ook. De boer heeft meer op met het slechtste stuk vee dan met de arme wees waarover hij voogd is. Dank u wel voor uw aandacht.